Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Vandaag beginnen we een nieuw boek, een vertaling van een Engelstalig boek, met de titel Happy Was My Youth, in vertaling Mijn Heerlijk Leven. En het boek werd geschreven door Edmund Burke, een paterpassionist. We gaan door middel van dit boek het leven leren kennen van de jeugdige Gabriel Possenti, ook genoemd de heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten, eveneens gekend als de heilige Gabriel della Addolorata. Een jonge man die na heel wat aarzeling uiteindelijk ervoor zou kiezen om zijn roeping tot het religieuze leven te volgen, en op die manier ook passionist zou worden en op zeer korte tijd heilig zou worden. Het is een beetje een ongekende heilige en ongekend is onbemind. En vandaag mogen we binnengaan in zijn leven. Hoofdstuk 1. Een boodschap van de klokken. De eerste dag van maart 1838. De donkere toon der klok van de Sint-Franciscus-basiliek liet de eerste klank van het avond-angelus horen. De aangroeiende geluidsgolf rolde uit de grote vierkante toren over de glooiende heuvels en verspreidde zich over de uitgestrekte vlakten van Umbrië, zo ver totdat zij zich in de verte verloor. En nog voor zij de verre horizon bereikt had, was alweer een nieuwe, diepe toon uit de klok onderweg. De smalle, kronkelige straten werden van muziek vervuld, naarmate de klokken van Assisi één voor één begonnen te luiden. Achtereenvolgens begonnen zij, en zo ook voegden zij zich in het gezamenlijke koor, de metaalklank van Sint Rufino. De vriendelijke, milde slag van de kerk van de heilige Clara. De ijle, ongelooflijk oude drieklank van de meer op afstand gelegen Sint Damiaan, alles zong tezamen in de koele rust van de avond. Over het ruime plein in het midden van de stad waarden de stemmen van de klokken rond, golvend over elkaar, totdat zij uiteenvielen in een waterval van klanken, tegen de met luiken gesloten vensters van het paleis van de gouverneur. Binnen, in de warme schemering van de halfdonkere kamer, glimlachte Agnes Possenti gelukkig, terwijl zij het Angelus bad en naar de vreugdevolle boodschap van de klokken luisterde. Ze keerde zich om, nam haar baby in haar arm en genoot van de vreugde hem dicht aan haar hart te kunnen drukken. De dralende maanden van afwachten waren nu voorbij. Hier was hij nu naast haar, Francesco, haar elfde kind. Hij was die dag tweemaal geboren. Nauwelijks had hij zijn ogen opgeslagen naar het vreemde, stralende licht van een vreemde nieuwe wereld, of zij hadden hem naar de doopvont gedragen in de kathedraal, om een kind van God te worden. Eeuwen daarvoor was de heilige Franciscus op precies dezelfde plaats gedoopt. Ter ere van zijn nagedachtenis hadden de ouders van Assisi er steeds de voorkeur aan gegeven hun kinderen eveneens daar te laten dopen. Meer dan 600 jaar lang was ieder in Assisi geboren kind naar de doopvont van de Sint Rufino gebracht. De dienstdoende priester, pater Joseph Batory, zal waarschijnlijk wel grote ogen hebben opgezet toen hij de indrukwekkende reeks namen zag. De vader was weliswaar gouverneur van Assisi, maar het kind, Franciscus, Joseph, Vincent, Pacifico, Rufino te noemen, dat waren ongetwijfeld patroonheiligen genoeg voor zo'n kleine baby. En niemand zal die dag hebben kunnen vermoeden dat hij in deze en de andere wereld nog ooit in der eeuwigheid onder een van deze namen bekend zou worden. Want zijn blijvende naam, die hij jaren later kreeg bij zijn intrede in de congregatie van de Passionisten, was Gabriel. Gabriel, der moeder van smarten. Is het te gewaagd zich te verbeelden dat er die dag een bijzonder blijde toon klonk in het veelstemmige koor van de klokken, een verborgen en geheime boodschap die even verblijdend als roemrijk en geheimzinnig was? Of is het ook te veel gevergd zich voor te stellen dat in die nacht een in het grijs geklede gedaante als een onstoffelijke schim met een baardig gelaat en grote donkere ogen die glinsterden van een overmaat van liefde, wellicht ongezien door de vertrouwde vriendelijke straten van Assisi gleed? En dat zij staan bleef om op te kijken naar dat verlichte venster in het door de tijd geteisterde oude paleis, waar een nieuwe Franciscus zich in zijn moeders armen nestelde, en dat zij met een tedere glimlach zegenend de hand omhoog hief en toen verdween? Hoewel zij niet bepaald als rijk beschouwd werd, was de familie Possenti toch van goeden huizen. De vader, Sante Possenti, in 1791 in Terni geboren, had de Universiteit van Perugia afgemaakt, waar hij op een voortreffelijke manier rechten gestudeerd had. Hij had toen een functie aanvaard in de burgerlijke administratie van de kerkelijke staat onder de regering van Paus Pius VII. En op 22-jarige leeftijd werd hij benoemd tot directeur van de onder staatstoezicht staande meelmolens in Urbania, een kleine, aan de oever van de Metaurus gelegen stad in de Romagna. Al spoedig maakte hij promotie en werd hij als gouverneur overgeplaatst naar de grotere stad Civitanova in de provincie Ancona. Daar was de knappe jonge ambtenaar uit de aard der zaak een welkome en geziene gast op de recepties die in de toonaangevende huizen gehouden werden. En nergens werd hij voorkomender ontvangen dan in de maatschappelijk vooraanstaande familie Frisciotti. Het duurde niet lang of Agnes Frisciotti, die toen een bevallig en opgewekt meisje van 21 jaar was, meer dan verlangend uitkeek naar de bezoeken van deze nogal plechtstatige jonge man met zijn ernstig gezicht, die ongeveer 10 jaar ouder was dan zijzelf. De idylle gedijde goed, ze had de warme instemming van de ouders van Agnes, en op 13 mei 1823 werd het jonge paar in de echt verbonden in de kleine kerk van Sante Marone aan de kust. Hun huwelijk blijkt een ideaal van geluk te zijn geworden. Van jaar tot jaar nam het gezin in omvang toe. Ten slotte waren er 9 jongens en 4 meisjes. Hoewel er 2 stierven toen ze nog heel klein waren, groeide de kleine Francesco Possenti op te midden van een vrolijke kring broers en zusters. Toevallig was hij de eerste van de kinderen die in Assisi geboren werd, want door tal van onverwachte positieveranderingen was Santi Possenti er nog niet toe kunnen komen zich voorgoed ergens te vestigen. Kort na zijn huwelijk was hij overgeplaatst eerst naar San Ginesio, toen naar Coranildo en vervolgens naar Singoli, waar hij in 1829 aankwam. Er heerste daar grote vreugde in het stadje op de 31ste maart 1829, toen kardinaal Castiglioni, geboren in Singoli, tot paus gekozen werd en hij de naam aannam van Pius de 8e. Zijn regering was zeer kort en duurde nog geen 2 jaar, maar Santi Possenti was dankbaar toen de nieuwe paus, Gregorius de 16e, hem ongestoord op zijn post liet. Acht gelukkige jaren bracht de familie Possenti in Singoli door, in welke tijd hun nog 6 kinderen geschonken werden. 3 jongens, Aloysius, Michael en Enrico, en 3 meisjes, Marie-Louise, Therese en Adèle. Doch in 1837 werd Santi Possenti benoemd tot gouverneur van Assisi en opnieuw moest hij verhuizen. Weer werden alle huishoudelijke dingen in manden gepakt en de meubels zorgvuldig reis klaargemaakt. De kinderen waren wild, geestdriftig bij het vooruitzicht van naar een nieuw huis te trekken. En Agnes Possenti vond het vooral een gelukkige omstandigheid dat haar gezin voortaan zou leven in de schutse van de onsterfelijke stad van Sint-Franciscus. Als gevolg van haar tere gezondheid op dat ogenblik was het Agnes niet mogelijk zelf voor haar nieuwe kindje te zorgen. Het werd daarom toevertrouwd aan de zorgen van een vriendelijke moederlijke vrouw, Teresa Batory, een zuster van de geestelijke die het kindje had gedoopt. Het eerste jaar van zijn leven bracht de kleine Francesco in Petrignano door, alvorens hij naar huis gebracht werd om zich bij de rest van het gezin in Assisi te voegen. Van wat wij omtrent haar weten, schijnt Agnes Possenti een nogal opmerkelijke persoonlijkheid geweest te zijn. Haar portret vertoont een innemend, ovaal gezicht, met regelmatige trekken, waakzaam en intelligent. Haar haar was hoog opgemaakt naar de geliefde mode van die tijd. Haar grote, donkere ogen waren helder en vol uitdrukking, terwijl de kleine, gevoelige mond van een licht geroerde aard getuigde. Heel het gelaat sprak van een kalme waardigheid, waarin de rust en zelfbeheersing van de gerijpte leeftijd verzacht werd door de nog steeds aanwezige charme van de jeugd. Haar kinderen behielden een liefhebbende en dankbare herinnering aan haar. "Wij werden allen met de uiterste zorg opgevoed," vertelde een van hen, "want onze moeder was zeer vroom en vormde ons angstvallig naar de geboden van ons geloof." Ondanks haar huishoudelijke plichten en de zorg voor een groot gezin, vond zij niet enkel tijd voor haar gewone godsdienstplichten, maar eveneens voor het inwendige gebed en overweging. Het belang dat zij daaraan hechtte, blijkt uit het feit dat zij ons punten en richtlijnen ter overweging heeft nagelaten die van een verbazingwekkende diepte en zuiverheid van gedachten getuigen. Van de verschillende steden waarin zij woonden, had waarschijnlijk Assisi de grootste aantrekkingskracht op Agnes Possenti. In Assisi voelde men zelfs heden ten dage nog de atmosfeer van een heilige plaats. De lieftallige aanwezigheid van Sint Franciscus, die doordringt in de stad als een parfum dat alles omvat. Zij hoefde slechts een kort stukje de weg langs de heuvel naar beneden te lopen, voorbij schilderachtige, vrolijk met bloemen versierde balkons, en het voorplein van de grote basiliek, die vooruitsprong op de flank van de heuvel, en dan strekte zich daar een van de betoverendste vergezichten van Italië voor haar uit. De weidse vlakte van Umbrië lag voor haar voeten. Zij kon het schaakbord van kleine akkers zien, groen en bruin en goud van kleur, de bevallige olijfbomen tegen de helling van de heuvel, het donkerder groen van de naaldbomen, de nietige witte huisjes die in de zon te schitteren stonden, de kerktorens in de verte, recht en rank. En op grote, schemerige afstand, zover het oog reiken kon, de brede achtergrond van de Appenijnen die het tafereel voor haar omlijste. De ene rij van bergkammen boven de andere, de een weer hoger dan de vorige, en de lagere hellingen in een nevelig grijs verdoken, waar de toppen met ongesmolten wintersneeuw schitterend bovenuit staken. Beneden haar lag de kerk van Portiuncula, het kleine deel waar de heilige Franciscus op het einde van zijn leven rustig zusterdood verwelkomd had. Wanneer zij daar zo naar beneden zat te staren, was het voor Agnes Possenti niet moeilijk om zich het afscheid van de heilige van zijn geliefde stad voor de geest te roepen. Heel voorzichtig hadden de broeders hem de stadspoort doorgedragen en langs de stoffige, kronkelende weg naar beneden, tot waar deze weg in de vlakte uitliep. Al spoedig bereikten zij een kromming van de weg, en hij zei tot de dragers: "Zet me neer." En na even gerust te hebben, vervolgde hij: "Til me nu even op en draai me om, zodat ik de stad kan zien." Zijn slechte, omvloerste ogen, die nu bijna blind waren, konden niet langer meer helder zien, maar wel kon hij de witte vlek nog onderscheiden die Assisi was, de plaats die voor altijd met zijn naam verbonden zou blijven. Heer God, zo bad hij. Eens was dit een goddeloze stad, maar gij zijt haar genadig geweest en hebt haar begunstigd. God zegen je, beminde stad. Vele zielen hebben door jouw redding gevonden. Vele dienaren van de Hoogheilige zullen binnen je muren wonen en velen zullen er worden uitverkoren om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. Mogen vrede je deel zijn. De zegen van een dergelijke heilige is krachtig en blijvend. Wie kan het in twijfel trekken dat die zegen nog steeds vruchtbaar en werkzaam was ongeveer 600 jaar later, toen een andere Franciscus, een andere zoon van Assisi, geroepen werd om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan. Geïnspireerd door zulke herinneringen kan het niet anders of Agnes Possenti moet haar kinderen tal van die eerbiedwaardige, want door de tijd geëikte verhalen verteld hebben, die nog steeds de naam van de heilige Franciscus omkransen. Zij vertelde hun van de wolf van Gubbio en van de eerste kerstkribbe. Ook vertelde zij hun hoe Sint Franciscus van alle schepselen Gods hield, zelfs van de arme, uitgestoten melaatsen, en hoe de vogeltjes op zijn uitgestrekte handen kwamen zitten. Wijzend naar het kruisbeeld verhaalde zij hun de wonderbare geschiedenis, hoe de heilige Franciscus aan zijn eigen lichaam de merktekenen van de 5 kostbare wonden van Christus ontving. Haar eigen kleine Francesco, nauwelijks oud genoeg om het te volgen, moet wel dikwijls de veelvuldige herhaling van de naam van zijn beschermheilige zijn opgevallen. En op een of andere, voor ons verborgen kinderlijke wijze, zichzelf met die verhalen hebben vereenzelvigd. En daar de kleine geest van een kind kneedbaar en ontvankelijk is, keek Francesco dikwijls naar het grote kruisbeeld, vol verwondering. Hoe dit ook mag zijn, de band tussen de familie Possenti en Assisi was niet van lange duur. Na reeds tal van veranderingen van woonplaats te hebben meegemaakt, vernam Sante Possenti tot zijn verslagenheid dat hij andermaal zou worden overgeplaatst. Op 14 mei 1840 werd hij officieel ervan op de hoogte gesteld dat hij als gouverneur naar Montalto in de Marken zou vertrekken, een verplaatsing die een tijdelijk uiteenvallen van het gezin ten gevolge zou hebben. 2 van de kinderen, Teresa en Michael, vergezelden hun vader naar Montalto, terwijl de rest van het jonge gezin met de moeder in Assisi bleef. Maar zij moesten het huis van de gouverneur en de ruime vertrekken verlaten die de opvolger van Sante Possenti dringend nodig had. Een tijdelijk onderkomen werd voor hen gevonden in het Bozzoni-paleis. Doch die regeling was voor geen van allen naar hun zin, want zij was zowel vervelend als lastig. Voor Sante Possenti was het hartverscheurend op deze wijze van zijn vrouw en kinderen gescheiden te worden. En hij kon hen alleen maar met onregelmatige tussenpozen even een haastig bezoek brengen. Men kan wel als zeker aannemen dat hij zijn bezwaren onder de aandacht van de autoriteiten bracht. In alle geval vond er al spoedig een nieuwe verandering plaats en tot zijn grote opluchting werd Sante Possenti overgeplaatst naar Poggio Mirteto, een aardig, vriendelijk stadje halverwege Rome en Terni. Tot zijn grote vreugde was hij nu weer in staat zijn hele gezin in april 1841 bijeen te brengen en daar werd, in de loop van de volgende maand, Rosa, het laatste van zijn kinderen, geboren. Het bleek voor Sante Possenti steeds moeilijker te worden de tegenstrijdige eisen van zijn persoonlijk leven met die van zijn ambt in overeenstemming te brengen. Zijn vrouw was nu voortdurend sukkelend en had behoefte aan de steun en de troost van zijn aanwezigheid. Het was duidelijk dat zijn groot en levendig gezin de hand van een vader behoefde om de leiding te nemen. Daarom verzocht hij aan paus Gregorius XVI hem uiteindelijk over te plaatsen naar een post die niet zoveel eisend was, een blijvende en vaste positie, die het hem mogelijk zou maken zijn vrije tijd aan zijn vrouw en kinderen te wijden. Het verzoek werd in gunstige overweging genomen en te gestelder tijd ontving hij een benoeming tot assessor bij de pauselijke delegatie in Spoleto. Dankbaar bereidde hij zich voor op de laatste verhuizing en in oktober 1841 kwam hij er met zijn gezin aan. Voortaan zou hier hun huis zijn en hier was het ook dat de jonge Francesco Possenti tot jongeling en man opgroeide. De gewone gang van zaken in het gezinsleven, die door zoveel overhaaste veranderingen van woonplaats verstoord was, kwam in Spoleto al spoedig in een rustiger spoor. Als de dag om was, werd een gezamenlijk gebeden, en Francesco, zo klein als hij was, leerde met de anderen voor het bidden van de rozenkrans te knielen, en hield trots zijn eerste rozenkranskralen in zijn mollig handje. Een zo pinter en intelligent kind als Francesco leerde natuurlijk al gauw aan moeders schoot de eenvoudige kindergebeden. Hij kon al gauw het kruisteken maken met voorzichtige aandacht en drukte zijn lippen op de kleurige plaatjes van de heilige maagd, die bij alle kinderen in katholieke gezinnen zo geliefd waren. Als de kleintjes naar bed gebracht waren en de rust in het huishouden was hersteld, zaten Sant'Innocenti en zijn vrouw naast elkaar in een gemeenschappelijk stilzwijgen, genietend van de troost van weer bij elkaar te zijn. Soms las hij haar voor uit een boek dat zij uitzocht, terwijl haar bedrijvige naald heen en weer schoot over een ingewikkeld patroon van kleurig borduurwerk. Haar geliefkoosde boek was dat verrukkelijke, geestelijk klassieke werk Inleiding tot het godvruchtig leven of Philothea van de heilige Franciscus van Sales. Ongetwijfeld spraken zij, zoals alle ouders ter wereld doen, over de toekomst en vroegen zij zich af wat er voor hun kinderen zou zijn weggelegd. Zouden ze het geluk smaken van een roeping in het gezin? Zou een van hun jongens priester worden? Zou een van de meisjes kloosterlingen worden? Agnes Possenti hoopte dat stellig. Roepingen waren in haar familie namelijk talrijk. Haar oom was kanunnik in Loreto en ze had een broer bij de Kapucijnen en een zuster in het klooster. Sant'Innocenti legde een voorzichtig optimisme aan de dag. Hij kon met redelijk vertrouwen verwachten ontslagen te worden van de zorgen die hem in het verleden hadden gebonden. Ofschoon ze het allen jammer gevonden hadden Assisi te verlaten, bleek de ruil met Spoleto toch een zegenrijke uitwerking op het hele gezin te hebben. De gezondheid van zijn vrouw werd beter. De kinderen groeiden sterk en gezond op. Het zou niet lang meer duren of men moest eraan gaan denken de jongens naar het college te zenden. Geen wolkje vertoonde zich aan de horizon. De toekomst leek stralend en verzekerd. Zijn verwachtingen zou de bodem ingeslagen worden. Voordat het jaar verstreken was, werd Rosa, de laatste baby, door de dood van hen weggerukt op de leeftijd van slechts 7 maanden. Maar er zouden nog hardere slagen volgen. Een nieuw jaar vol beloften brak aan en spoedig zou het vasten worden. Tot de carnavalfeestelijkheden voor As Woensdag behoorde een bijzondere voorstelling in het theater. Er was een particuliere loge gereserveerd voor Sant'Innocenti en zijn vrouw, en daar zij vooraanstaande burgers waren, werd hun aanwezigheid verwacht. Op dezelfde dag werd Adèle, een erg innemend meisje van 9 jaar, ziek. Aanvankelijk liet zich dat niet verontrustend aanzien, maar Agnes Possenti, bezorgd over het zieke kind, aarzelde wat ze doen zou. Van de ene kant stond haar plichtsgevoel, aan de andere haar moederlijke genegenheid. Doch haar afwezigheid zou slechts een kwestie van enkele uren zijn en de ziekte leek niet heel ernstig. Het was een galaavond en haar man had graag dat zij zou meegaan. Dus ging ze. Ze waren helemaal in het spel verdiept toen er een haastige boodschap van thuis kwam. Adèle was plotseling erger geworden en verkeerde in ernstig gevaar. Vervuld van angst haasten zij zich naar huis, maar het was te laat. Het kind had difterie opgelopen en er was geen hoop meer. De volgende dag, de 17e januari, was Adèle dood, een slachtoffer van de gevreesde infectie. Agnes Possenti was ontroostbaar. Wat men er ook van zeggen mocht, zij had het gevoel dat ze tekortgeschoten was in haar plicht als moeder. Zij kon geen ogenblik meer vergeten dat zij in het theater gezeten had terwijl haar kind aan het sterven was. Ze schreide bittere tranen en lag voortdurend met zichzelf overhoop. Ik kon het toch niet helpen. Het was mijn schuld toch niet. Ik deed het immers niet met opzet. Ik had nooit kunnen denken dat ze zo ziek was. En de mensen zouden erover gepraat hebben als ik niet gegaan was. Het hielp allemaal niets. Haar schuldgevoel was niet weg te redeneren. Het was tot een obsessie voor haar geworden. Haar biechtvader, een Franciscaan, deed wat hij kon, maar Agnes Possenti kon geen rust vinden. Ze kreeg hersenvliesontsteking en had de ongelijke strijd opgegeven. Ze had de wil om te leven verloren. Ze was de schok over de plotselinge dood van Adèle niet te boven gekomen. En één voor één werden de kinderen bij haar in de ziekenkamer geroepen. En één voor één drukte ze hen aan haar borst, kuste hen teder op het voorhoofd en nam afscheid van hen. Haar brandende tranen vielen op de wangen van de kleine Francesco en haar armen bleven stevig om hem heen geslagen, totdat ze hem voorzichtig neerzette en hem wegzond. De laatste heilige sacramenten werden haar toegediend op de 9e februari en op dezelfde dag, minder dan 2 weken na de dood van Adèle, volgde haar moeder haar in het graf. Op de bevallige leeftijd van 4 jaar dus, juist toen hij de grootste behoefte had aan haar liefhebbende zorg, werd Francesco moederloos. Nauwelijks oud genoeg om alles te begrijpen, liep hij door het huis, luidkeels om zijn moeder roepend. Mamma mia, snikte hij bitter. Ik wil mijn moeder hebben. Ik wil mijn moeder hebben. Onverhoeds had hij de prille wereld van de kinderleeftijd al achter zich gelaten. Een schaduw was onverwachts over de stralende dagen gevallen. Een plotselinge kilte had voorgoed de warmte verdreven die hem sinds zijn geboorte had omgeven. Zijn kindertranen waren gauw opgedroogd, maar zijn hart huilde nog steeds verlangend naar de liefde van een moeder die hem nu ontzegd was. In zijn eenzaamheid zocht hij troost bij zijn oudste zuster Marie-Louise, die toen pas 13 jaar oud was. Met een wijsheid rijper dan haar jaren droogde zij zijn tranen, bracht zij zijn uitzinnige smart tot bedaren en op die ernstige manier, waar alleen kinderen het geheim van kennen, zette zij voor hem uiteen dat moeder weggegaan was om een heel lange reis te maken en niet meer terug te komen. En hij moest nu niet meer huilen, zei ze, want moeder was erg gelukkig. Ze was bij God in de hemel en zij zou nog voor hem zorgen, want zij kon hem vanuit de hemel zien, heel duidelijk. Tevergeefs keek de kleine Francesco iedere dag naar het blauwe gewelf boven hem en vroeg zich af of hij er niet in zou slagen, heel even iets van zijn moeder te zien te krijgen. Het is voor volwassenen zo gemakkelijk te zeggen dat kinderen vlug vergeten en dat de tijd een goede heelmeester is. Maar met dat zonderlinge bewustzijn dat alleen de zeer kleinen hebben met die klaarheid van inzicht, alleen onschuldigen en zuiveren van hart gegeven, besefte Francesco met het verloop der dagen vol droefheid dat zijn kleine wereldje nooit meer zou zijn zoals het vroeger was geweest. Nooit meer. Nooit meer. En zo eindigen we vandaag deze eerste aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Ja, het is een beetje een droevig begin. Een mooie idylle, prachtig gezin, veel kinderen, mensen die het goed stellen in het leven, vader die goed werk had, die goed kon voorzien in de noden van zijn gezin, en dan plots slaat het noodlot, als we het zo kunnen zeggen, toe. En het leert ons ook iets over hoe wij naar ons eigen leven kunnen kijken. We denken soms dat we het helemaal voor elkaar hebben. helemaal uitgepland tot in de puntjes, wat we gaan doen, waar we naartoe gaan, enzovoort. Maar vaak durft het wel eens gebeuren dat dat plan helemaal niet doorgaat. Dat er iets radicaal verandert en dan moeten we daar mee leren omgaan. En zo kunnen we ons werkelijk vereenzelvigen met deze kleine jongen, Francesco, die met een grote gevoeligheid die hij rijk was, besefte: mijn leven zoals het is geweest, komt nooit meer terug. En dat zal het kiemzaadje zijn waaruit die grote plant van zijn heiligheid zal uit voortkomen. En dat ontdekken we een volgende keer, want dan gaan we naar hoofdstuk 2 met de titel Moederloos. En ontdekken we meer hoe Francesco omging met dus het afscheid van zijn moeder en hoe hij moederloos door het leven ging. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw op het programma Heilige Getuigen wil afstemmen. Dan leert u het leven van de heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten, geboren Francesco Possenti, beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.